Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld onder onze ogen op tal van terreinen aan het veranderen is. Vandaag gaan we het hebben over een land wat ook eigenlijk een soort aardschok te verwerken heeft gekregen. Een toch vrij spectaculaire verkiezingsuitslag, een ruk naar rechts, Zweden. We gaan erover praten met Jeroen Visser. Hallo Jeroen.
Hey, hallo.
Jeroen is sinds een jaar alweer correspondent in Stockholm en houdt voor ons Finland, Denemarken, Noorwegen en Zweden in de gaten. Jeroen, dat Zweedse kiessysteem, dat is toch best merkwaardig, want de Sociaaldemocraten zijn de grootste partij geworden, zoals ze de afgelopen decennia heel vaak de grootste partij zijn geworden, maar toch hebben ze de verkiezingen verloren. Hoe werkt dat?
Ja, dat is inderdaad merkwaardig voor buitenstaanders. Maar wat de Zweedse partijen doen is dat ze voor de verkiezingen zeggen bij welk blok ze gaan horen. En daar hoort ook een premierskandidaat bij. Het is wel heel erg overzichtelijk als je erover nadenkt. En voor deze verkiezingen hadden de rechtse partijen gezegd wij gaan voor een rechtsblok. Inclusief de Zweedse Democraten. Dat is natuurlijk redelijk controversieel, want tot daarvoor hadden ze nooit met die partij willen samenwerken. En de andere partijen, die hadden een centrum-links blok beloofd met de huidige premier, of net afgetreden eigenlijk, Magdalena Andersson als leider.
En zitten alle partijen dan in een van beide blokken?
Ja.
Dus daar heeft altijd iemand de meerderheid.
Precies, dat is in ieder geval voor deze. Je hebt ook wel verschillende allianties gehad in de recente geschiedenis. Maar voor deze verkiezingen was het heel duidelijk of linksom of rechtsom. En de afgelopen regeringsperiode was de meerderheid van de linkse coalitie ook miniem. 1 zetel ging het om. En die raakte ook nog een keer in de problemen omdat 1 parlementslid zich afsplitste, hè, waardoor ze eigenlijk ineens niet meer zo zeker waren van de meerderheid. En nu is nu heb je eigenlijk hetzelfde, alleen over rechts. En is er weer een minime meerderheid.
Maar help me even, ligt dit vast in de wet dat partijen dit van tevoren aankondigen? In Nederland wordt er ook wel eens geroepen, het zou goed zijn als partijen voor de verkiezingen aangeven met wie ze het liefst in een coalitie zouden gaan. Is dat een gewoonte die ooit is ontstaan? Of is dat echt een soort wettelijke plicht dat elke partij moet zeggen met welk blok ze willen regeren?
Nee, dat is een gewoonte die zo is ontstaan. En het is ook wel eens iets flexibeler geweest dat een partij van tevoren niet per se wilde zeggen welk blok de partij bij wilde horen, maar dat er bijvoorbeeld meerdere opties waren. Maar Zweden is in de loop van deze eeuw wat verdeelder geraakt qua links en qua rechts. Zeker met de opkomst van de radicaal rechtse Zweden-Democraten. Ja, en omdat Zweden dus geen groot paarse coalitie wil, zoals we in Nederland hebben gehad natuurlijk in de jaren 90, krijg je eigenlijk automatisch deze grote linkse en rechtse blokken.
Ja, maar dit is dus voor de eerste keer dat de conservatieve partij in Zweden, de gematigden heette die geloof ik, hè, dat die hebben gezegd we willen met Zweden Democraten regeren eventueel.
Ja, ze hebben natuurlijk ook hun rekenwerk gedaan en het werd, ja, omdat die blokken steeds meer naar links en naar rechts uitvielen. En dat middenblok wat er ooit was, dat was niet geen groot paarse coalitie, maar dat was een soort centrum. Centrum, links, rechts, maar niet met. In ieder geval, het gaat erom dat die conservatieven, de moderaten, die willen niet met de sociaaldemocraten en andersom. Dus er wordt wel eens gekeken, is er een ander blok mogelijk daaromheen? Maar dat is, de afgelopen jaren was dat niet mogelijk. En nu zie je, omdat de Zweden Democraten zo groot zijn geworden, dat eigenlijk alleen nog maar of over rechts of over links mogelijk is.
En de Sociaaldemocraten Zweden hebben geprobeerd de Deense route te kiezen. Of althans, ze hebben de Deense route gekozen. Hè? Dat je als sociaaldemocratische partij ineens ook harde maatregelen tegen immigratie voorstelt. In de hoop dat je dan de rechtse partijen, de populistische partijen, klein kunt houden. In Denemarken is dat vrij succesvol. Waarom is dat in Zweden niet gelukt?
Ja, ook omdat dat pas sinds kort wordt uitgeprobeerd. Hè. Dus het gaat eigenlijk om rechtse proefballonnetjes. Een ervan was er bijvoorbeeld tijdens deze verkiezingscampagne, zei de minister van Migratie van de Sociaaldemocraten, zei ja, misschien moeten we een etnisch plafond voor wijken hebben. Dus dat niet dat maximaal 50% van niet-Noordse afkomst is. Nou, dat is, als je de Zweedse discussie over migratie een beetje kent, is dat al revolutionair dat een sociaaldemocraat dat zegt. Maar het is natuurlijk veel te laat in een verkiezingscampagne als je dat soort voorstellen doet. Kijk, die Denen hebben daar, de Deense Sociaal-Democratische Partij heeft al jaren voorbereid deze, die rechtse draaien. Ze zijn eerst zaten ze in de oppositie, toen zijn ze mee gaan stemmen met alle rechtse voorstellen in de oppositie. Toen zijn ze zelf meer radicale voorstellen gaan doen, zodat er geen enkele ruimte meer was voor op de rechte vleugel om de Sociaal-Democraten nog in te halen op immigratiegebied. Ja, als je dat wil doen, dan moet je dat dus voorbereiden. En kan je niet zomaar vlak voor de verkiezingscampagne je toon een beetje verrechtsen.
Dus die draai kwam wat dat betreft te laat.
Ja, je kunt je ook afvragen hoe serieus die is. Hè? Het onderwerp in deze verkiezingen was natuurlijk criminaliteit. Zweden heeft last van ontzettend veel schietpartijen. De moordcijfers staan, daar staat Zweden helemaal bovenaan in Europa. Ja, dat vinden veel Zweden natuurlijk verschrikkelijk. En daar wilden de sociaaldemocraten natuurlijk meegaan, hè, in die soort law and order discussie. Van we moeten optreden, we moeten strenge maatregelen treffen. Maar ja, dat betekent niet dat ze opeens een soort langdurige koerswijziging voor zich zien.
Maar is het dan ook de afrekening met het beleid van de sociaaldemocraten? Dat Zweden eigenlijk heeft gezegd van luister, jullie hebben het laten ontsporen. In die immigrantenwijken, want het zijn vooral immigrantenwijken, volgens mij, waar dat geweld plaatsvindt, toch? Dat ze daar nu de rekening voor gepresenteerd krijgen?
Nou ja, ja en nee, want het gekke is dus dat ze wel zetels hebben gewonnen. Dus ik denk, omdat de verkiezingen zo werden gedomineerd door het thema criminaliteit en segregatie, daar konden de sociaaldemocraten niet winnen. Dat was gewoon onmogelijk, omdat ja, zij de afgelopen 8 jaar aan de macht zijn geweest en het probleem van al die dodelijke schietpartijen erger is geworden. Vooral het laatste jaar. We zitten nu al, het is september, op het niveau van 2021. Volgens mij zijn er 47 mensen overleden, doodgeschoten op straat.
En even ter achtergrond, dat zijn vooral bendeoorlogen, toch, in die wijken?
Dat zijn bendeoorlogen, maar dat zijn niet, zoals wij ze kenden, die bendes in Nederland. Dat zijn echt heel veel losjes georganiseerde groepen jongeren, vooral met migrantenafkomst, die in drugs handelen, maar die ook op het minst of geringst wapen trekken en elkaar doodschieten omdat ze ruzie hebben over een meisje of over een mislukte kraak of zoiets. Het is dus veel ongeorganiseerder wat dat betreft vergeleken met wat we in Nederland zien.
Goed, maar je zei de sociaaldemocraten die hebben nog wel gewonnen. Juist doordat dit misschien een groot thema werd?
Nou, ze konden op dit thema niet winnen. Dus het was gewoon een verloren wedstrijd. En omdat het zo'n dominant thema was, denk ik dat de rechtse partijen en vooral de Zweedse Democraten hebben daar enorm van geprofiteerd. Maar op andere punten, en bijvoorbeeld denk aan de NAVO-discussie, waar we natuurlijk ook al in deze podcast vaak over gehad hebben. Daar heeft de premier, de sociaal-democratische premier, het heel goed gedaan. En dus er is ook wel veel waardering voor haar werk geweest en de regering van de sociaal-democraten in het afgelopen jaar. Het probleem is alleen dat haar twee linkse coalitiegenoten, die hebben verloren. En als je dan alle zetels bij elkaar optelt, dan kom je tekort. En dan kun je dus groeien wat je wil, maar je komt nooit aan de macht.
Ja, dus ze is als staatsvrouw wel beloond, maar haar partners in de coalitie, zijn het groene partijen of wat zijn het voor partijen?
Ja, dat is zeg maar de groene en de linkse partij. Dus dat is bij ons dan GroenLinks, SP-achtig. Dat zijn twee verschillende partijen en de groene partij heeft heel licht gewonnen, maar die twee andere coalitiepartijen, dus dat zijn Links heet die ene partij en de centrumpartij, die hebben verloren. En dus als je alles bij elkaar optelt, kom je tekort.
De grote winnaar zijn natuurlijk de Zweden Democraten. Een partij met neonazistische wortels wordt daar vaak bij opgemerkt. Ze hebben 20% van de stemmen gehaald. Dat is de hoogste uitslag ooit, toch?
Ja. En zij zijn ook een partij die bij elke verkiezingen sinds hun intrede in het parlement hebben gewonnen. Dus ze kwamen in 2010 in het Zweedse parlement. Toen hadden ze 5,6% van de stemmen. En nu hebben ze ruim 20%. Dus 1 op de 5 Zweden heeft de afgelopen zondag op de Zweden Democraten gestemd.
En hoe ervaart de rest van Zweden dat? Is Zweden in shock?
Ja, echt in shock. Ja, op het schoolplein kwam ik maandagochtend. Er waren gewoon ouders diep en diep chagrijnig. En ook inderdaad een beetje gechoqueerd over wat er die dag ervoor gebeurd was. En ik deed me heel erg denken aan 2010, wat veel Nederlanders daar toen zeiden van, oh, Nederland is nu fundamenteel veranderd. Toen won de PVV, meen ik, 24 zetels. En koerste Nederland af daarna op een gedoogconstructie met de PVV. En dat was ook voor het eerst eigenlijk dat de PVV regeringsinvloed kreeg. En voor veel mensen was dat, ja, je kunt die discussies in het CDA toen nog wel herinneren, was dat echt een brug die overgaat, zeg maar, naar een ander land als het ware. Ja, en dat geluid hoorde je ook hier veel.
Terwijl de coalitie nog niet eens is gesmeed. Maar loopt Zweden dan 12 jaar op ons achter wat dit betreft?
Ja, als je analisten spreekt, dan wordt dat wel vaak gezegd dat Zweden altijd een beetje achter ontwikkelingen aanhobbelt in de rest van Europa. En,
de traditionele partijen zijn eigenlijk veel langer machtig gebleven, zijn nog steeds heel machtig. Waardoor er meer stabiliteit was.
Ja, en die stabiliteit wordt ook wel vergroot doordat er een kiesdrempel is hier van 4%. Dus het duurde ook vrij lang voordat de Zweden Democraten überhaupt in het parlement konden komen.
En nou ja, nu gaat dus de leider van de conservatieven gaat proberen een rechtse coalitie te smeden. Is dat echt alleen maar mogelijk met de Zweden Democraten of is er nog een kans dat die hen toch passeert?
Nou, de rechtse partijen hebben zonder hen geen meerderheid. Dus zij zijn afhankelijk van de Zweden Democraten. De Zweedse Democraten zouden in theorie ook met de Sociaaldemocraten bijvoorbeeld een coalitie kunnen vormen. Maar dat is, ja, gezien de geschiedenis en de houding van de Sociaaldemocraten tegenover hun concurrenten op rechts, is dat ondenkbaar.
Maar je mag nog wel van die afspraken die je voor de verkiezing hebt gemaakt afwijken. Dus als stel dat de conservatieven de Groenen erbij zouden willen vragen, dan kan dat wel degelijk.
Dat kan als je er niet uitkomt. Dus als de onderhandelingen mislukken, dan krijgt iemand anders de opdracht om een regering te formeren. En dan kunnen andere coalities ontstaan. Maar die situatie doet zich niet zo vaak voor. Zeker niet als partijen zich van tevoren hebben gecommitteerd aan een blok. Ja, dan is het ook wel de verwachting. Hier is in ieder geval de verwachting dat er eind deze maand een nieuwe regering is.
En die leider van de Zweden Democraten, Jimmy Akesson, is die ook te vergelijken met Geert Wilders? Wat is het voor man?
Ja, het is in een aantal opzichten wel bijvoorbeeld dat hij ook heel lang al partijleider is en de partij ook echt naar zijn hand heeft gezet. Zoals Geert Wilders eigenlijk ook de PVV is. Hè. Kun je eigenlijk nu wel zeggen dat Die Jimmy Åkesson is zo'n stemmenkanon dat een toekomst zonder hem eigenlijk heel onduidelijk is en bijna niet voor te stellen. En hij heeft ook die partij enorm geprofessionaliseerd en uitgebreid. Maar er zijn ook wel verschillen hoor. Dus hij heeft het veel minder over de islam bijvoorbeeld dan Geert Wilders. Het gaat echt puur om immigratie. Hij wil immigratie helemaal terugbrengen naar nul. Hij noemt moslims verder, hij ziet moslims natuurlijk wel als een soort gevaar, maar niet, dat heeft hij ook wel eens gezegd, maar daar gaat het gewoon niet zo vaak over. En hij moet heel erg zijn best doen om binnen de lijntjes te blijven met zijn uitspraken. Dus hij mag vooral niet voor racist worden uitgemaakt vanwege het verleden van de Zweedse Democraten, hè, die toch zijn opgericht door neonazi's. En dat is wel een probleem voor hem.
Dus hij moet eigenlijk de hele tijd de indruk wegnemen dat hij zelf ook een neonazi is.
Nou, vooral in het begin. Kijk, hij heeft toen hij aantrad als partijleider, heeft hij heel duidelijk gezegd dat hij af wilde rekenen met dat foute verleden. En hij heeft een aantal veranderingen doorgevoerd. Bijvoorbeeld het logo heeft hij veranderd. Dat was een fakkel. Hè. Ook echt een rechtsextremistisch symbool. Nu is het een bloemetje. Maar hij heeft ook wel echt heel veel leden eruit gegooid. Waarvan dus bleek dat ze nazi-sympathieën hadden. Of de racistische uitlatingen hadden gedaan. En nu ook deze verkiezing nog. In de campagne bleken er ook genoeg lokale kandidaten die van alles, van allerlei onfrisse uitlatingen hadden gedaan. En die worden dan ook weer van de lijst gegooid. Hij doet veel schoonmaakwerk, maar de schandalen blijven wel steeds komen.
En hij heeft dus één belangrijk punt, nul immigratie. Heeft hij nog andere opvattingen?
Ja, dat is dus wel interessant, want hij is dus ontzettend rechts op immigratie en integratie. Als je geen verblijfsvergunning hebt, geen uitkering, dat soort dingen. En als je een permanente verblijfsvergunning wilde, dan moet je de taal spreken en de cultuur kennen enzovoort. Maar hij is dus eigenlijk net als de PVV ontzettend links op sociaal-economisch terrein. En dat kan dus ook wel eens bij de komende onderhandelingen een probleem worden. Want al die andere partijen zijn op dat terrein juist heel rechts. En hij wil bijvoorbeeld hogere uitkering voor werklozen. Hij wil de tandzorg in het basispakket. Allemaal hele sociaal-democratische wens eigenlijk.
Daar kan het nog op stuk lopen, net zoals het ooit met de PVV stuk liep over de pensioenen. En stel dat het stuk loopt, hè, kan het dan ook nog zijn dat ze in Zweden denken, wat in Duitsland natuurlijk ook al eerder is gebeurd, dat sociaal-democraten en conservatieven toch weer aan tafel gaan zitten? Of zit daar een soort diepe aversie die dat onmogelijk maakt?
Ja, ik hoorde vanochtend, sprak er iemand over die zei, ja, het zit gewoon niet in het Zweedse DNA. De laatste keer dat dat gebeurde was in de Tweede Wereldoorlog. Dus iemand anders zei weer, ja, er moet echt een nieuwe oorlog uitbreken voordat dat gaat gebeuren. Dus die kans wordt hier in ieder geval als heel erg klein geacht.
Maar is dat omdat ze programmatisch heel ver uiteenlopen of omdat ze gewoon een soort heel andere cultuur hebben en staan voor een heel ander Zweden?
En even denk met de Zweedse traditie te maken, hun achtergrond en hoe ze politiek zijn opgevoed. Maar het heeft ook met strategie te maken, want ja, die idee bestaat zeker dat als zij samen gaan werken in een soort grote coalitie, dat ze dan de volgende verkiezingen kunnen fluiten naar hun zetels, omdat links en rechts dan alles wordt afgepakt.
Ja, dat hebben we in Nederland natuurlijk ook gezien. Goed, maar mochten deze onderhandelingen mislukken, dan is er dan nog kans dat de huidige premier Magdalena Andersson de formatie mag gaan doen?
Ja, natuurlijk. Ja, als het echt niet lukt, dan krijgt zij de mogelijkheid om het te doen. Bij de vorige formatie hebben we 3 verschillende partijleiders de kans gehad. Dus dat is zeker mogelijk. Alleen, kijk, op rechts heb je in ieder geval 2 mogelijkheden. Of 4 rechtse partijen, inclusief de Zweedse Democraten, vormen samen een regering. Ja, dat kan natuurlijk. Krijgt de Zweedse Democraten ook een ministerspost en zo. Of die gedoogconstructie, die hier wel vaker is, nog niet over rechts, maar die hebben ze hier wel veel ervaring mee. En dus dat is wel heel waarschijnlijk dat gaat lukken. En dan is even de vraag van, ga je dan, wat voor coalitie komt er dan precies uit? En, maar ik denk dat de Zweedse Democraten nu ook wel voelen dat dit het moment is dat ze al hun kritiek nu moeten omzetten in eigen verantwoordelijkheid. En dat ze nu dat dit moment is dat ze ook echt invloed kunnen uitoefenen.
Ja, en zij vinden gedogen genoeg. Ze hoeven niet per se met ministers in het kabinet.
Nee, je moet je ook voorstellen dat er zijn echt 2 belangrijke redenen waarom ze het eigenlijk wel fijn vinden. 4 jaar geleden werd dus nog uitgekost, bij wijze van spreken. Dit is al heel wat, dat ze zoveel invloed kunnen uitoefenen. Ja, en als gedoogpartner, dat weten we natuurlijk ook uit 2010, kan je en de successen claimen van het coalitiebeleid, maar je kan ook nog een soort van oppositie blijven voeren. En daar zijn ze natuurlijk heel goed in. Dat zien ze denk ik wel zitten. Ja, en ze zijn natuurlijk echt de grootste partij, hè, binnen die gedoogcoalitie. Ze zijn gewoon de 2e partij van Zweden. Die 3e partij, dus die conservatieven, die mogen dus wel de premier leveren, maar die zijn kleiner. En ze doen er dus nu ook al alles aan, die Zweedse Democraten, om uit te stralen dat zij eigenlijk de baas zijn in in de coalitie.
Maar je stapt er vrij makkelijk overheen. Maar waarom mag die Jimmy Akkesson eigenlijk niet proberen een kabinet te formeren als die de grootste is van het rechtse blok?
Ja, nou ja, dat is een goede vraag. Je zou natuurlijk zeggen van, eigenlijk volgens de reglementen moet nu eerst Magdalena Andersson het proberen. Want zij is de kandidaat van de grootste partij. En dan komt die Jimmy aan de beurt. Maar omdat iedereen weet, dit is wat er is afgesproken en deze optie is het meest kansrijk, is iedereen het erover eens dat de lijsttrekker van de conservatieve partijen mag proberen.
Maar dat werd voor de verkiezingen ook al beloofd door het rechtse blok. Van wij opereren als blok en dit is onze premierskandidaat.
Ja, precies. Ja, want ook weer hier speelt die geschiedenis natuurlijk een rol. 4 jaar geleden wilde nog niemand met de Zweedse Democraten samenwerken. Dus dat ze zeggen van, we gaan als 1 blok presenteren we ons, is al heel wat. Maar een Zweedse Democraten die de premier leveren, dat is nog 2 bruggen te ver, zeg maar.
Maakt Zweden zich ook zorgen om zijn of haar reputatie in de wereld? Want het was toch altijd een baken van medemenselijkheid. Ze lieten de meeste immigranten binnen. Sociaal-democratisch paradijs. Dat beeld verdient drastische bijstelling als dit nieuwe kabinet aantreedt. Maken Zweden zich daar zorgen over? Ik kan me voorstellen dat ze ook heel lang heel trots waren op dat beeld van Zweden in de wereld.
Ja, nou, sommigen wel en sommigen niet. Hè. Het was gewoon een heel verdeeld land. En ik moet ook wel zeggen dat beeld wat wij hebben over dat socialistische of sociaal-democratische paradijs, dat klopt gewoon al lang niet meer. En het is ook, denk ik, een van mijn taken om dat zichtbaar te maken de komende tijd. Want in eerste instantie kun je kijken naar bijvoorbeeld de ongelijkheid die hier is toegenomen. En ook de discussie over immigratie is eigenlijk al sinds de vluchtelingencrisis van 2015... wordt die hier ook gevoerd. En toen hebben ook al heel veel mensen gezegd, dit is te veel en Zweden moet het anders gaan doen. En toen is de asielwetgeving ook al onder sociaal-democratische leiding aangescherpt. Dus er zijn ook allerlei langer lopende ontwikkelingen die laten zien dat het land aan het veranderen is en dingen anders is gaan doen. En dit is daar nu een voorlopige hoogtepunt in die ontwikkeling.
Nou ja, dat vind ik zelf dan wel weer jammer dat het ook maar een land wordt als alle anderen.
Toch wel een beetje, hè? Ja.
Jeroen, dankjewel voor deze uitgebreide uitleg. En graag tot de volgende keer. Misschien over een van de andere landen in jouw regio, waar toch ook heel veel gebeurt. Ik wil het ook heel graag nog een keer met je over Noorwegen hebben.
Ja.
En misschien ook weer eens over Finland of Denemarken. Dankjewel.
Graag gedaan.
En aan u, luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer de vrijdagse aflevering. Dat is een Haagse aflevering. Dan gaan we het hebben over de politiek. We gaan het hebben over Frank Weerwind, de minister die verantwoordelijk is voor jeugdbescherming. We gaan het hopelijk ook hebben over Siewert van Liende en over de maatregelen die het kabinet neemt om de energiecrisis te lijf te gaan. En misschien hebben we dan ook nog tijd voor het pensioenstelsel. Het nieuwe pensioenstelsel wat nu toch weer op losse schroeven staat. Graag tot dan.